Het thema van morgen is aanbidding. Waarom zingen we, waarom musiceren we, waarom aanbidden we God? Daar wil ik even iets over zeggen en ik wil ook iets zeggen over het grote thema van deze zondag en van de komende weken. Ja, een christen, zou je kunnen zeggen, is een aanbidder. En wat is een christelijke gemeente? Dat is eigenlijk een gemeenschap van mensen die God, die Jezus aanbidden. Dat doen we als we samenkomen met muziek, met onze stem, met ons hele lichaam mogen we dat doen. En door de week, gewoon in ons dagelijks leven, mag alles wat wij doen ook een daad van aanbidding zijn. Dus zingen, muziek maken, aanbidden is niet iets voor sommige mensen die dat nou toevallig leuk vinden. Maar het is eigenlijk de kern van christen zijn en van gemeente zijn. Dat je uitdrukking geeft aan je liefde, je bewondering voor wie God, voor wie Jezus is. Je zou kunnen zeggen, ja, maar er zijn toch nog wel meer dingen hè, voor het christelijke leven, waar het in het christelijk leven om draait. Is een preek niet ook belangrijk? Ja, dat is natuurlijk zo. Maar je zou het zo kunnen zeggen, de preek, de verkondiging van het woord van God, is bedoeld als dat onze ogen open gaan voor wie God, voor wie Jezus is, zodat we gevoed worden om te aanbidden. Of je kan zeggen, zending of evangelisatie is toch ook belangrijk, dat andere mensen het goede nieuws horen? Ja, maar waarom? Het doel van zending, van evangelisatie, is dat er meer aanbidders komen, meer mensen die zien wat God gedaan heeft, wie God is, wie Jezus is, zodat de muziek, de aanbidding van God toeneemt. Waarom staan we voor gerechtigheid, voor barmhartigheid? De bedoeling van al die dingen is eigenlijk dat het leidt tot het zien en aanbidden van God en van Jezus Christus. Nou, vanmorgen gaat het dus over aanbidding. En voordat we daarover nadenken, is het misschien ook goed om jezelf even af te vragen. Als je hier zit, leeft dat voor jezelf? En niet alleen dat we zingen in de kerk, dat doen we wel, maar leeft het voor jezelf, leeft het in onze gemeenschap, het verlangen om uitdrukking te geven aan liefde en bewondering voor God. Om met mooie muziek, met onze stem, met heel ons wezen te reageren op God. Als je de thermometer bij je aanbidding houdt, misschien is het een klein waakvlammetje of misschien brandt het juist. Ga dat even na bij jezelf. Nou, dit is de eerste inleiding. Tweede inleiding en dan gaan we echt naar het woord luisteren. Nu en deze komende zondagen heb ik gekozen als thema de mysterieuze kracht van het kruis. De tijd op weg naar Pasen, de lijdenszondagen, focussen we heel in het bijzonder op wat er gebeurde toen Jezus stierf aan het kruis op Golgotha. En als je ziet wat daar werkelijk gebeurde, als God je ogen daarvoor opent, dan kan het niet anders of daar komt een enorme kracht in vrij. Een kracht, daar gaan we de komende weken meer over horen, een kracht die van alles met je doet. En op deze zondag zou ik willen zeggen, die kracht is een kracht die je, die je meeneemt in aanbidding. Dus daarom kijken we ook naar het kruis, om als het ware brandstof te geven voor onze aanbidding. Dat is niet iets wat vanzelfsprekend gebeurt. Dat was al in de tijd toen het evangelie voor het eerst de wereld inging. De apostelen die gingen het evangelie van het kruis prediken. Maar het was absoluut niet zo dat iedereen toen zei, oké, laten we dus God, laten we Jezus aanbidden. In de Grieks-Romeinse wereld was het iets echt heel raars om iemand die aan een kruis gehangen heeft te aanbidden. Met opstanding konden ze in die tijd wel wat. Goden die sterven en weer opstaan en zo een nieuw begin. Dat kenden ze wel. Maar als je aan een kruis hing, een kruis dat was de schandpaal. Het kruis was de plek om iemand goed ja, belachelijk te maken. Al zijn pretenties eens eventjes neer te sabelen. Dus een gekruisigde Messias, dat was een hele rare boodschap. En voor Joodse mensen was het ook een hele aanstootgevende boodschap. Want een Jood, Oude Testament, weet, het kruis is de plek van vervloeking. Als je leven eindigt aan een kruis, nou dan, dan is er echt iets niet goed gegaan in je leven. Dan ben je afgewezen niet alleen door mensen, maar ook door God. En Joden verwachten, ook nu, en wij met hen, de komst van de Messias. Maar een Messias die aan een kruis gestorven is, ja, dat was een ergerniswekkende boodschap. Nou, zowel toen als ook nu is het niet vanzelfsprekend dat als je hoort over het kruis, dat je dan de kracht voelt die je in beweging zet om te aanbidden en nog veel meer. Paulus zegt, wij verkondigen de gekruisigde Christus voor Grieken een dwaasheid, voor Joden een aanstoot, maar voor ons die geloven is het de kracht van God. Of Romeinen 1, het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Ook vandaag zie je heel veel verlegenheid met het kruis. Of ja, manieren om er toch maar iets van te maken. Zo van, we kijken naar het kruis, oké, laten we het hebben over slachtoffers in deze wereld. Of het kruis, laten we een tijd lang goed ons best doen om goede werken te doen. Het kruis, ja, zo proberen we er wat van te maken. Maar wat ik hoop, is dat nu en de komende zondagen voor het eerst of opnieuw, ja, de ogen van ons hart open gaan om echt te zien wat God aan het kruis doet voor ons. En dat dat, ja, mag leiden tot een enorme aanvuring in ons leven van aanbidding. Nou, vanmorgen gaan we luisteren naar een Bijbelgedeelte waarin een krachtig verband is tussen het kruis en aanbidding. En we vinden dat in Openbaring 5. En Johanna de Sterke, onze ouderling, zal dat gedeelte lezen. Openbaring 5, vers 6 tot en met 14.
En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich 1 voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt voor ons God gekocht van, met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit. En aan het lam zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid.
Dankjewel. Laten we God danken ook voor zijn woord. We danken u, Vader, dat u uw woord aan ons geeft en daardoor tot ons spreekt. We danken u, Heilige Geest, dat u de leraar bent om ons te leiden. Te leiden naar het zien en volgen van u, te leiden in aanbidding. We bidden u, Heilige Geest, laat het woord van de prediking onze harten raken. Dat we de kracht van het kruis mogen zien, mogen ervaren en ons erdoor in beweging laten zetten. Om Jezus wil, amen. Ja, een Bijbelgedeelte waarin je zou kunnen zeggen het woord aanbidding, dat staat hier echt centraal. Wat een aanbidding vindt daar plaats in de hemel. En Johannes, de apostel, die mag het zien. Ik wil vanmorgen nadenken met jullie over drie punten. De eerste vraag is eigenlijk, wie wordt er nou aanbeden? Dus het adres van de aanbidding. Het tweede punt is, waarom wordt er aanbeden? Dus dat is de reden van de aanbidding. En het derde punt, dat is, hoe wordt er aanbeden? Dus de manier van de aanbidding. En aan het eind van de preek wil ik eindigen met een uitnodiging, met een vraag. En dat is de vraag, wie doet er mee? Oké, we beginnen met de vraag naar wie er aanbeden wordt. Naar het adres van de aanbidding. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is logisch. Hè? Natuurlijk wordt God, natuurlijk wordt Jezus aanbeden. Maar de vraag is of dat echt zo logisch is. Dat God, dat Jezus wordt aanbeden. Wat is aanbidding? Aanbidding, dat is het uiten en geven van je bewondering, van je liefde aan iets, aan iemand. En vraag jezelf maar eens af, hè, door een hele week, naar wie of wat is het adres van jouw aanbidding? En met je hoofd kun je denken, ja, dat zal toch God of zal Jezus wel zijn? Maar heel gemakkelijk kan onze echte aanbidding, de echte bewondering, liefde, aanhankelijkheid, vertrouwen van ons hart, heel ergens anders zitten. Nou, dat was in de tijd van Johannes niet anders. In de tijd waarin hij leeft, wordt de kerk vervolgd. Johannes had supervisie over een aantal christelijke gemeentes. En die kerken die werden vervolgd. Als je God, als je Jezus aanbad, dan kon je dat je baan kosten of erger. In die tijd werd de keizer aanbeden. Dat werd gewoon vereist, hè, dat je de keizer eerbracht. En daarnaast had je tal van manieren om te aanbidden. Er waren tempels om een offer te brengen voor vruchtbaarheid, voor welvaart, voor erotiek, voor, noem het allemaal maar op. Je aanbidding kon je op allerlei manieren kwijt. En de vraag waar Johannes voor staat, gaat het goed, Hans? Ga verder. De vraag waar Johannes voor staat, dat is, gaan ze het volhouden, de christenen, om Jezus te blijven aanbidden? En ik wacht heel eventjes, want dan ben ik er zelf weer bij, dan zijn jullie er ook bij. Vervolging. Christelijke kerk in moeilijkheden. Nou, en dan krijgt Johannes, die krijgt een openbaring van Jezus. Hij is verbannen naar het eiland Patmos. En op dat eiland Patmos krijgt hij boodschappen van Jezus voor de kerken waar hij supervisie over heeft. En vervolgens ziet hij de hemel opengaan. Ziet hij een deur en mag hij in de geest, een kijkje in de hemel nemen. Dat vind ik zo gaaf. Je hoort soms mensen zeggen, dan hebben we een gesprek, zeker als het levenseinde nadert. Hè, dan denk je na over wat zal er daarna zijn. En dan zeggen mensen heel vaak, de hemel, daar weten we niks van. Er is nog nooit iemand geweest. Hè, of er is nog nooit iemand teruggekomen. Dan denk je, hè? Nooit iemand teruggekomen? Ja, dat snap ik wel, maar als je christen bent, dan weet je toch van Jezus. Hè, of dan heb je toch een Bijbel. Nou, die Bijbel staat heel veel in over de hemel. Niet alles natuurlijk, maar... Nou, laat je eens meenemen door Johannes in het Bijbelboek Openbaring. Dan mag je in de hemel kijken. Wauw, wat een troost kan dat zijn als je verdrietig bent, als je het moeilijk hebt. Nou, het eerste wat Johannes ziet als hij in de hemel kijkt is een troon. Yes, wauw. Je denkt soms over deze wereld, over de geschiedenis, gaat het wel ergens heen? Hoe loopt het af? Waar dient het allemaal voor? Nou, wat een troost. Als Johannes in de hemel kijkt, ziet hij een troon. Ah, gelukkig. God op de troon. Er wordt geregeerd. Dus wie wordt er aanbeden? In Openbaring 4 lezen we dat God de schepper wordt aanbeden. Als je je Bijbel bij de hand hebt, moet je maar kijken naar het slot van hoofdstuk 4. Daar staat, u bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan ze en zijn ze geschapen. Nou, dat is ook voor ons goed om te doen. De schepper aanbidden. Vandaag vindt de klimaatdemonstratie plaats. En ja, wat is het belangrijk om stil te staan bij wat de schepping is. Insecten, vlinders, bijen, vogels. Ze sterven in rap tempo uit op dit moment. Dat mag ons iets te zeggen hebben. Daar kunnen we ons iets bij afvragen. Hoe komt dat? Dan zijn we zo vast in onze begeerte, waardoor we heel die schepping stuk maken. Hebben we respect, hebben we oog voor de maker van alles. Gaan we daar als goede rentmeesters mee om. Bezig zijn met de schepping, kijken naar de natuur, kan ons leiden tot aanbidding. Wat een wonderlijke, heerlijke, creatieve maker hebben wij. Kijken naar de schepping, kan zich ook vertalen in het maken van een gedicht, in het zingen van een lied. Maar dan ziet Johannes dat in de hand van hem die regeert, in de hand van God, een boekrol is. Die boekrol is gesloten, die is verzegeld. Die boekrol, die bevat, zou je kunnen zeggen, het regeringsplan. Als er geregeerd wordt, heb je als het goed is een plan. Van waar gaan we aan werken, wat gaat er gebeuren, wat gaan we doen, waar gaat het naartoe? Het regeringsplan. Het testament, de erfenis. Dat God zegt van, hier gaat het naartoe, dit moet het worden. Maar helaas blijkt er eigenlijk niemand te zijn die dat testament in werking kan zetten. Niemand die dat testament kan inzien. En Johannes moet huilen als er niemand is. Totdat Jezus naar voren treedt. In het midden van de troon, in het midden van God, wordt Jezus zichtbaar. Jezus is niet zozeer iemand naast God, zo van je hebt God en daarnaast heb je Jezus. Nee, als je kijkt naar het hart van de troon, naar het hart van God, dan zie je daar een mens. De Zoon van God. Hem die God is en mens tegelijk, Jezus. En hij mag de boekrol nemen en openen. Hij is de sleutel voor de geschiedenis en hij zet alles wat er in deze geschiedenis moet gebeuren in werking. Dus God wordt aanbeden en in hoofdstuk 5 focust heel de aanbidding, heel de lofprijzing focust zich op Jezus. Die tegelijk de leeuw is, een leeuw is krachtig, de leeuw van Juda, een nazaat van David, de koning en ook de wortel van David. En tegelijkertijd is hij ook het lam. En een lam is heel kwetsbaar. Een kwetsbaar offerdier. Nou, we hebben gezien wat het adres is van de aanbidding. Dat is God, dat is Jezus. In de hemel is één voortdurend gebeuren van aanbidding bezig. Gaan we nu kijken naar waarom. Wat is de reden van de aanbidding? Mag nog eentje verder. De reden van de aanbidding vinden we in vers 9. En daar staat, ze zongen een nieuw lied. Ze zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dus hier gaat het over het kruis. Die ene donkere gebeurtenis, Golgotha, 2000 jaar geleden, waar een man hangt te sterven, gemarteld en geslagen in het donker, uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In dit Bijbelgedeelte wordt zichtbaar wat de kosmische betekenis van deze gebeurtenis is. Wat daar eigenlijk gebeurde. Drie dingen. Er is een lam geslacht. Er is een prijs betaald. En er is een volk gemaakt. Als je dat gaat zien, dan zal dat je meenemen in aanbidding. Allereerst een lam geslacht. Wie het Oude Testament kent, die weet dat er een lam geslacht werd vlak voordat Israël bevrijd werd uit de slavernij, uit het donker van Egypte. Wat gebeurt er als Jezus sterft aan het kruis? Er wordt een lam geslacht. Dat verhaal van de bevrijding uit Egypte gaat God nog eens een keer doen. Maar dan niet in één land, op één plek en met één volk. Maar wereldomvattend gaat God een volk bevrijden uit slavernij, uit duisternis. Gaat hij leiden door de tijd heen naar zijn beloofde nieuwe wereld. Wauw. Dus waar is God mee bezig? Wat is zijn plan? Nou, nog een keer. Dat doen wat hij al gedaan heeft, maar dan grootser, dan dieper, dan allesomvattender. Een lam. Israël weet heel diep, beseft heel diep, dat God, de schepper, niet zomaar met ons om kan gaan. Dat vinden wij soms moeilijk om te bevatten, maar je zou het kunnen vergelijken met hoogspanning. Hoogspanning en een simpel gloeilampje, dat gaat niet samen. Dat gaat mis. Nou, God en schepping, dat gaat niet per se mis. Dat kan goed samen. Maar God en zonde, dat gaat echt wel mis. God is liefde, maar ja, God is ook een verterend vuur voor alle zonde. Dus dat gaat niet samen. Israël beseft dat. En tegelijkertijd zien wij in de Bijbel, ja, God wil omgang met mensen. God nodigt mensen tot de gemeenschap met hem, tot leven met hem. Hoe kan dat? Israël weet door het offer. Een leven dat zich stelt in de plaats van. Een leven dat verteerd wordt om leven te geven. Nou, kijken we naar het kruis, in deze tijd op weg naar Pasen, kijken we naar Jezus. Ja, dan is het hij die in het hart van God zelf staat. De geliefde van God. Die zegt, ik neem die plaats in. Ik neem jullie plaats in. Ik laat mij slachten. Niet alleen door mensen. Ik laat de heiligheid van God op mij neerkomen. Waarom? Om het gordijn van de tempel te laten scheuren. Om de toegang tot Abba, Vader, de heerlijke creatieve maker. De God die liefde en licht is. Om die deur te openen. Door het lam is er toegang tot onze schepper, tot onze verlosser. Een lam geslacht. En een prijs betaald. Hij heeft ons gekocht, staat er. U hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Ja, als je een prijs betaalt, als je naar de winkel gaat en je koopt iets en je hebt de prijs betaald, dan is daarmee de eigenaar veranderd. Als je de prijs betaald hebt, dan ben je de eigenaar geworden. Nou, Jezus is niet alleen het lam dat geslacht is, maar hij is het ook die de prijs betaald heeft, niet van zilver of van goud, maar de prijs van zijn bloed. Met welk doel? Dat wij, die in hem geloven, eigendom van God zouden worden. En wat zit daar een ongelooflijke troost en bemoediging en kracht in. In deze wereld is de boodschap, je bent van jezelf. Die boodschap is de vrucht van heel veel nare ervaringen met slavernij. Dat je groepsdruk voelde, dat je het eigendom was van een, ja, van je moet dit, je moet dat. Wij hebben in het Westen geproefd aan de vrijheid. En we zijn daar heel zuinig op en daarom zeggen we, ik ben van mezelf. Maar dat geeft ook druk, want als je van jezelf bent, dan moet je het ook zelf waarmaken. Dan moet je er zelf wat van maken, dan ben je zelf voor alles verantwoordelijk. Nou, de blijdschap van het christelijk geloof is, Jezus gaf zijn bloed, opdat ieder die in hem gelooft, gekocht wordt om eigendom van God te zijn. Wat is je enige troost? Er zitten hier best wel wat mensen die volgens mij met de catechismus zijn opgevoed. Ik ben dat zelf niet, maar ik vind hem wel mooi. Hè? Wat is je enige troost? Dat je het eigendom, ja, jullie kennen het helemaal letterlijk, maar dat je het eigendom bent van hem. Daar komt het toch, daar gaat het toch om. Dat je van hem bent, niet van jezelf, maar van hem. Wauw, dat is heerlijk. Dat je als je de dag ingaat, de week ingaat, je hebt misschien dingen waar je zorgen over maakt, maar je staat er niet alleen voor. Je bent een kind van je vader in de hemel. Je hebt iemand die zegt, je bent van mij hoor. Ik ga met je mee. Ik zorg voor je. Een prijs betaald. Nou, en als derde reden voor aanbidding wordt genoemd. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Dus hij heeft de deur geopend dat we naar God mogen komen. Hij heeft ons eigendom van God gemaakt. En hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. We hebben een identiteit gekregen in deze wereld. En wat is die identiteit? Nou, dat we in dit leven ook iets mogen en kunnen doen. We mogen koningen zijn. Dat wil zeggen, ja, we mogen rentmeester zijn van ons leven. We mogen iets moois en goeds doen voor deze wereld en voor onze medemens zorgen. Koningen en priesters. We zullen als koningen deze aarde beërven. Wat een heerlijk nieuws. Dus als je deze week ingaat en dingen te doen hebt, is dat niet om jezelf waar te maken, maar omdat je als koning je koning mag dienen. Als priester je priesterkoning mag dienen en volgen. Dus we hebben iets te doen in deze wereld. Nou, zo ziet Johannes in de hemel de troon. Hij ziet God. Hij ziet Jezus die geslacht is, die ons gekocht heeft en die ons gemaakt heeft tot priesters en tot koningen. En die de boekrol in de hand heeft. 24 oudste vertegenwoordigers van het oude en van het nieuwe verbond. En als je dan verder leest, zie je een menigte van mensen uit alle volken en talen die niemand tellen kan. En die sluit zich aan en die aanbidt God en die aanbidt Jezus. Nou, laten we verder, dat is het derde punt, ook eens kijken naar de manier van de aanbidding. Hoe wordt er aanbeden? Nou, ik heb een paar dingen opgeschreven. Het eerste met muziek. Die 24 ouderlingen, staat er, die hebben alle 24 een citer. Dat is gewoon eigenlijk een oud woord voor gitaar. Dat is voor de troon staan 24 gitaren. Ik vroeg me af hoe zou dat klinken. Dat zou ik best eens willen horen. 24 gitaren. Ze maken muziek voor de Heer. En dat is niet alleen hier. Hè, maar door heel de Bijbel heen. Lees het boek van de Psalmen. Dan wordt er steeds opgeroepen. Aanbid de Heer. Hè, met de luit, met de citer, met de trommel, met de harp. Hè, maak instrumenten en maak mooie muziek voor God. We zien ook dat het hele lichaam erbij betrokken is. Die 24 oudsten die zitten niet op hun stoel. En als ze dan het lam zien en als ze dan God zien, dan zitten ze niet op hun stoel van nou, ik aanbid hem wel in mijn hoofd. Nee, het is zo groot, zo heerlijk wat ze zien, dat ze hun hele lichaam erbij gebruiken. Er staat in vers 8, hè, ze wierpen zich voor het lam neer. Dus aanbidding met hun hele lichaam. En dat is iets wat we niet alleen hier tegenkomen, maar ook weer door heel de Bijbel heen. Lees het boek van de Psalmen, Psalm 95 die we vanmorgen zongen. Hè. Komt, werpen wij ons voor hem die ons gemaakt heeft, biddend neer, knielen wij voor hem. Heft uw handen naar omhoog, staat er. En nou ja, kijk maar eens naar Salomo, als hij de tempel inwijdt, op allerlei manieren gebruikt het volk het hele lichaam. Applaus bijvoorbeeld. He, niet alleen door mensen, maar dan staat er zelfs, ja, laat ook de bomen applaudisseren voor God. Derde puntje, met herhaalde superlatieven. Dus één keer zeggen, heilig, dat vinden ze niet genoeg. Ze roepen de hele tijd, heilig, 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 waardig. Zodra ze zien wat God heeft gedaan als schepper, wat hij gedaan heeft in het werk van verlossing, ja, dan komen ze woorden tekort. En dan brengen ze hem de dank, de sterkte, de wijsheid, de heerlijkheid en de eer. Nou, laatste puntje. Hoe brengen ze hem de dank? Met velen. 24 oudsten, en die zijn vertegenwoordigers van Israël en van de volkeren, lezen we verderop. Een schare die niemand tellen kan. En hebt u gezien hoeveel engelen er daar voor de troon zijn? Hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen. Dat is echt een heleboel. Ik weet niet of je wel eens de Kuip hebt gezien vol met mensen die zingen. Maar dat is nog maar een druppeltje vergeleken bij de aanbidding die plaatsvindt in de hemel. Muziek, hele lichaam, superlatieven met velen. Er staat ook, dat viel me ook nog op, er staat ook, hè, ze riepen met luide stem. Ik denk dat het geluid behoorlijk stevig is daar in de hemel. Ik weet niet of ik dat zelf helemaal zou trekken. Zoals ik nu ben, het is echt enorm. Wat een, wat een daverende aanbidding daar plaatsvindt. En ik weet, soms zeggen mensen wel eens, ik heb zelf ook wel eens, dat je denkt, oeh, dat is wel een beetje hard. Maar dat wil niet zeggen dat het per se verkeerd is. Soms kan een rustig lied goed zijn, maar soms ja, moet het er ook gewoon een keertje uit. Looft God, looft hem overal. Ja, daar komt ook echt geluid bij kijken. Met luide stem staat er. Nou, ik denk bij dit derde punt, over hoe wordt er aanbeden, zit ik misschien bij sommigen ook wel een beetje in je weerstand. Ook wel bij mezelf hoor. En misschien denk je, ja, mag ik ook blijven zitten? Of vindt Jos me dan niet echt een goede christen of zo? Of misschien denk je, ja, doe mij maar gewoon een rustig muziekje met orgel, dan vind ik het wel best. Ik hou daar niet zo van 24 gitaren. Ik benoem het maar even. Of dat u zegt, ja, ik zit hier vandaag, maar ik ben niet zo'n halleluja type. Nou, ik denk dat het goed is dat ik de weerstand ook benoem. Als je die voelt, ja, is het goed dat we ook even zeggen, die is er. En ik ga ook niet proberen om die te overroelen of om u op uw kop te geven van nou, dan is het allemaal fout. Die is er, die weerstand soms. En laten we eerlijk zijn, wij zijn ook nog niet in de hemel. En zolang wij hier op de aarde zijn, zou je kunnen zeggen, ja, hebben we ook onze klaagpsalmen. Trouwens, totdat Jezus verschenen is op de wolken van de hemel, klinkt er ook in de hemel af en toe een klaagzang. In Openbaring lezen we ook dat ze uitroepen, als ze zien het lijden en de ellende in de wereld, roepen ze uit, hoe lang nog, heren, hoe lang nog zult u wachten? Dus christen zijn en gemeente zijn, ja, draait om het worden van aanbidders. Maar bij de aanbidding van je hart kun je niet goed komen als je ook niet je verdriet, je vraag, je zonde, je moeite bij God kan brengen. Dus God zij dank hebben we ook de psalmen om al die ingewikkelde, moeilijke gevoelens die wij hebben ook uit te zingen tot God. Dat mag. Van een Benedictijnse monnik leerde ik, in het boek van de psalmen draait het om loven. Maar om te kunnen loven moet je ook iedere keer weer de klacht uiten. Anders kom je niet bij de lof en de aanbidding. De weerstand. Oké, we zijn nog niet in de hemel. Maar wat ik wel ook nog even wil noemen, dat is als je die weerstand voelt, moet je ook even nadenken wat je daarmee doet. Die weerstand heeft ook een gevaarlijke kant. En die gevaarlijke kant is als je zelf even niet zo in de aanbidding bent. En er wordt een aanbiddingslied gezongen. Of anderen, ja, zie je met tranen of met hun handen omhoog of met muziek zie je God loven. Kijk uit, zou ik willen zeggen, dat je de ander niet beoordeelt. Van, wat een fanatiek type of dit of dat. Dat je op de stoel van de jury gaat zitten om er wat van te vinden. Of dat zelfs ook ja, op die manier te uiten. En stel je voor dat een spontaan kind blij naar mama of papa huppelt en danst om papa of mama een knuffel te geven. En iemand zegt, ho, 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 loop jij eens rustig. Of dan schrikt het kind. Dan wordt het geremd in zijn spontaniteit om liefde naar de vader of moeder te uiten. Dat is niet goed. Zo is het ook niet goed in de kerk. Ja, als er een sfeer is waar je eigenlijk bang bent om je liefde en aanbidding voor God te uiten. Voor degenen die een beetje bijbelvast zijn, denk maar aan de geschiedenis van Michal. David huppelde voor de ark. Hij zong en jubelde zijn liefde voor God. En zijn vrouw Michal zat vanuit de hoogte in het paleis te kijken. En ze verachtte haar man. Ze beoordeelde hem. Doe niet zo stom. Dat vond God niet leuk. Kortom, we hebben soms weerstand, maar houd het dicht bij jezelf. Ga niet anderen beoordelen. We mogen God aanbidden met muziek en met heel ons wezen. Nou, we gaan afronden. We hebben gezien wie er aanbeden wordt. God, Jezus. We hebben gezien waarom. Om zijn schepping. Om de verlossing die hij gebracht heeft in Jezus. We hebben ook gezien dat aanbidding iets is. Ja, dat niet iets formalistisch, iets ritueels is. Maar dat je met heel je wezen er mag doen. We eindigen met de vraag, wie doet er mee? Het evangelie is een boodschap, niet van u moet dit, u moet dat, zus of zo. Nee, het evangelie is een boodschap van wat er gedaan is. God heeft in het middelpunt van de geschiedenis de deur van de verlossing opengezet. Je mag naderen tot God als je hemelse vader. Door zijn offer is de weg vrij. Je mag zijn eigendom zijn. Je mag in deze wereld leven. Ja, als koning, als priester. We worden uitgenodigd om persoonlijk en met elkaar een leven van aanbidding te leiden. Een uitnodiging. Zie je het ook? Als je het ziet, dan kan het niet anders of je doet mee. Nou, hoe geef je dat vorm? Nou, dat doen we hier met elkaar. Op zondag, aan het begin van de week, komen we even. We hebben daar de vrijheid gelukkig voor. Komen we met z'n allen samen om onze God een lofoffer te brengen. En ga daar ook voor. Hè? Met hart en stem hem te loven en te bezingen. Maar zo mag je dat ook in de week meenemen. Begin je dag met een moment van danken, aanbidding. Ik ben zelf blij, hè? Je kan op je telefoon, op je tablet, kan je zo even een mooi lied opzoeken. Dan kan je zo meezingen. En eindig je dag ook met gebed, maar ook met dankzegging. Geef het als je een gezin hebt, geef het een plek in je gezin. Al is het maar om er even met elkaar naar te luisteren. Wat is een christen? Ten diepste is een christen een aanbidder van God. Een aanbidder van Jezus. Wat is een christelijke gemeente? Het is een gemeenschap van aanbidders. In het lied en in het gebed, maar ook in je dagelijks leven. Door een radicaal leven van dienstbaarheid en navolging te leven. Een leven dat een pelgrimsweg is, een steile weg. Maar die uitkomt in de hemel, waar wij zullen zingen, de zaligheid is van God en van het Lam. Halleluja. Amen.